Ik wil graag iets met u lezen uit Ezechiël 34. Ezechiël 34. Vanmorgen was ik in Leeuwarden en daar vroeg de man die de beamer beheerste: leest u uit de oude of uit de nieuwe vertaling? En ik begreep dat hij met de oude vertaling niet de Statenvertaling, maar de NBG-vertaling bedoelde. Zo ver kan het al komen. In mijn jeugd heette dat de nieuwe vertaling. Maar nu is het de oude vertaling. Ezechiël 34. We lezen vers 1. Het woord des Heren kwam tot mij, mensenkind. Profeteer tegen de herders van Israël. Profeteer en zeg tot hen, tot die herders: zo zegt de Heere, Heere, wee de herders van Israël die zichzelf weiden. Moeten de herders niet de schapen weiden? Het vet eet gij, met de wol kleedt gij u, het gemeste slacht gij, maar de schapen weidt gij niet. Zwakken versterkt gij niet, zieken geneest gij niet, gewonden verbindt gij niet, afgedwaalde haalt gij niet terug, verlorene zoekt gij niet, maar gij heerst over hen met hardheid en geweldenarij. Zij raken verstrooid omdat er geen herder is, en worden tot voedsel voor al het gedierte des velds. Zo raken zij verstrooid. Vers 14. In een goede weide zal ik, zegt de Heere, ze weiden. En op de hoge bergen van Israël zal hun weideplaats zijn. Daar zullen zij zich legeren op een goede weiderplaats. En zullen zij in een vette weide grazen op de bergen van Israël. Ikzelf zal mijn schapen weiden. Ikzelf zal ze doen neerliggen, luidt het woord van de Heere, Heere. De verlorene zal ik zoeken en de afgedwaalde terughalen. De gewonde zal ik verbinden en de zieke versterken, maar de vette en krachtige zal ik verdelgen. Ik zal ze weiden zoals het behoort. En gij, mijn schapen, zo zegt de Heere, Heere, zie, ik zal recht spreken tussen het ene schaap en het andere, tussen de rammen en de bokken. En dan nog vers 23 en 24. Dan zal ik één herder over hen aanstellen, die hen weiden zal, mijn knecht David. Die zal hen weiden, die zal hun herder zijn. Ik, de Heere, zal hun tot een God zijn, en mijn knecht David zal vorst wezen in hun midden. Ik, de Heere, heb het gesproken. Tot zover lezen we uit het woord van God. Het is wel heel bijzonder dat de beeldspraak van de herder en de schapen en de schaapskooi met alles wat daarbij hoort zo dikwijls in de schrift voorkomt. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. Het begint er al mee dat God blijkbaar een bijzondere voorkeur heeft voor schaapherders. Hij nam het offer van Abel, de herder, aan en dat van Kaïn, de landbouwer, niet. Daar zat meer achter dan alleen hun beroep natuurlijk, maar daar gaat het nu verder niet om. En dan natuurlijk de aartsvaders, die alle drie schaapherders waren, Abraham, Isaac en Jacob. Mozes natuurlijk, die 40 jaren de schapen gewijd had van zijn schoonvader. En David niet te vergeten, die van achter de schapen, zo staat het in Psalm 78 zo mooi, werd weggehaald om een herder te worden van Gods volk. Maar tegenover staat eigenlijk een heel andere figuur. Al in Genesis 10 horen we over Nimrod. Zijn naam betekent rebel. Nimrod die genoemd wordt een geweldig jager. Een geweldig heeft hier nog de betekenis één die geweld gebruikt. Een geweldig jager voor het aangezicht des Heeren. Hij begon met dieren te jagen en toen ging hij al gauw over op mensen. En hij bouwde koninkrijken van bloed en geweld. Babel voorop. Nimrod. Er zijn vele Nimrods in deze wereld vandaag aan de dag. Zij hebben niet Gods voorkeur, integendeel. In Micha 5 vind je heel merkwaardig in de eindtijd. Dat uit het land van Nimrod, en daar is dat Assur, er zullen komen tegen het land Israël. En dan zegt de Heere God, en ik zal tegenover die Nimrods 7 herders stellen. God heeft altijd, om zo te zeggen, een herder paraat. En het is heel bijzonder wat we gelezen hebben in Ezechiël 34. Wat we ook lezen in hoofdstuk 37. Dat God uiteindelijk zijn volk Israël zal stellen onder één herder. Met nadruk op één, omdat het daar ook om gaat dat de 12 stammen weer verenigd zullen worden. Ik zal één herder over hen stellen. Straks in het Messiaanse Rijk zal één herder regeren over de 12 stammen Israëls. In Ezechiël 34 worden de valse herders van Israël bekritiseerd. Ernstig veroordeeld. God zal wraak over hen nemen. En daartegenover stelt God zich als de goede herder. Hij zelf stelt zich aan als tot herder van zijn volk en dan vervolgens ook de Messias, David wordt hij daar genoemd, stelt hij tot herder over zijn volk. Je kunt rustig zeggen, ook op grond van het Nieuwe Testament, na wat de Heer Jezus daar gezegd heeft over zichzelf als de herder, in de gelijkenis van die 100 schapen waarvan er één zoek raakt, maar ook in wat we horen over de goede herder in Johannes 10, je kunt rustig zeggen dat die lijnen daar doorgetrokken worden. Ook daar gaat het om het herderschap. En wat de Heer Jezus ons ten voorbeeld heeft laten zien, dat wordt doorgetrokken naar de geestelijke leiders, ook in Gods gemeente. Paulus heeft het in zijn afscheidsrede in Handelingen 20 over de oudsten van Efeze, die als opzieners gesteld zijn over de kudde van God. Het blijft altijd zijn kudde. Hij is de ware herder. En als de ware herder kiest hij hier op aarde herders uit die zijn kudde mogen bewaken. Maar ook daar wordt al gewaarschuwd voor de wolf. Er zijn er vele van dat soort passage. Nou ja, vele, maar in elk geval in Efeze 4 vers 11 horen we over de 5 bedieningen die vandaag aan de dag weer bijzondere actualiteit hebben. Apostolische en profetische bedieningen, de bediening van de evangelist en de bediening van de herders en de bediening van de leraar. Ik weet dat in veel kringen het de gewoonte is de ene voorganger de herder en de leraar te noemen, maar eigenlijk zijn ze heel verschillend. In de praktijk krijg je altijd of een herder of een leraar. Maar zeer zelden vind je goede combinatie van de twee. Dat is begrijpelijk. De herder kan goed luisteren en de leraar kan goed praten. Je krijgt altijd één van de twee. En als ik u een advies mag geven, als u een predikant zoekt, zoek dan vooral een leraar. Want de herderlijke taken kunnen door anderen worden overgenomen. Maar de kerkelijke structuur zit zodanig in elkaar dat de leraarstaken niet zo goed door een ander kunnen worden overgenomen. Dus zoek vooral naar het leraren. Want die herders zijn er wel in de gemeente. Maar goed, dat komt straks nog wel aan de orde. 1 Petrus 5 natuurlijk, waar Petrus Als een van de oudsten in de gemeente, aanspoort toezicht te houden op de kudde. En dan wijst hij op de Heer Jezus als de opperste herder, de overste herder. Dat is één woord in het Grieks, de opperherder. Er zijn op aarde in Gods gemeente vele, vele herders, maar ze staan samen onder één opperherder. De Heer Jezus wordt genoemd de goede herder. En ook die grote herder in Hebreeën 13 en de opperste herder of opperherder in 1 Petrus 5. 3 kwalificaties voor hem als de herder voor de schapen. Heel bijzonder. En er is één passage, die heb ik nog niet genoemd. En dat geeft al meteen aan wat de kwalificaties bij uitstek zijn voor de herder. En dat is in Johannes 21. Als de Heer Jezus Petrus in het midden van de andere discipelen een lesje moet leren. Toen de Heer Jezus was opgestaan uit de doden, zeiden de discipelen tegen de Emmausgangers: de Heer is waarlijk opgestaan en hij is aan Simon verschenen. Nou, dat mogen we weten, dat die verloochening van Petrus tussen de Heer en hem allang in orde is gemaakt. Maar Petrus moest ook hersteld worden in de kring van de andere discipelen, want hij had over hen iets gezegd wat heel lelijk was. Hij had gezegd: al zouden ze u allemaal verloochenen, Heer, ik niet. Daarmee zei hij dat hij beter was dan de anderen. En daarom zegt de Heer Jezus tegen hem in Johannes 21, heb je mij meer lief dan deze? Dat wil zeggen, is dat echt waar, Petrus? En Petrus had de Heer verloochenen, dat hadden de anderen nou juist niet gedaan. Ik ga dat niet helemaal uitwerken, die geschiedenis, maar Petrus wordt daar tot een heel laag punt gebracht van verootmoediging. En dat is prachtig, want juist op dat moment zegt de Heer Jezus tegen hem 3 ontzettend belangrijke dingen. Wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen, wijd mijn schapen. Hoe lager Petrus komt, hoe minder hij van zichzelf denkt, hoe kleiner hij in zijn eigen ogen wordt, des te groter is de opdracht die de Heer Jezus hem geeft. Bij Jesaja zie je iets dergelijks in Jesaja 6. Als hij moet zeggen: wee mij, want ik ben een man onrein van lippen en woon te midden van een volk onrein van lippen. Dat is het moment dat God hem gaat uitsturen als profeet naar het volk. Herderschap is niet voor mensen die een hoge dunk van zichzelf hebben, maar een lage dunk van zichzelf en een hoge dunk van God. We gaan het vanavond hebben over herderschap, over de kerk als schaapskooi. En aangezien ons thema is de roeping van de kerk in de wereld, moeten we ook de vraag onder ogen zien, niet alleen maar of uw gemeente waar u bij hoort voor de eigen schaapjes een goede schaapskooi is, dat is ook best een goede vraag, maar vooral ook wat voor uitstraling uw gemeente wat dat betreft heeft naar buiten toe. We hadden het daarnet al over hervormingsdag, dat is het vandaag. Na de hervorming meenden de protestanten dat er een hele eenvoudige en duidelijke scheiding was. Je had de ware kerk en de valse kerk. In de Nederlandse geloofsbelijdenis kun je dat zien. En wat was het leven toen nog heerlijk overzichtelijk. Je had nog geen evangelischen. Je had nog niet 15 soorten gereformeerd, maar slechts 1 soort. Om over die 25 soorten evangelisch maar te zwijgen. Het leven was heerlijk overzichtelijk. Er was een ware en een valse kerk. En die ware kerk kon je aan 3 dingen herkennen. Aan de zuivere prediking van Gods woord, aan de zuivere de toepassing van de sacramenten en de zuivere handhaving van de tucht. Nou, over alle 3 zou wel het een en ander te zeggen zijn. Het is nogal wat als je van jezelf zegt, hier moet je zijn, want hier is de zuivere verkondiging van het woord. Ik ken heel wat protestanten die vandaag een zeer onzuiver evangelie verkondigen. En ik ken heel wat katholieken die een zeer zuiver, orthodox, rechtzinnig evangelie verkondigen. Vandaag is het wel ingewikkeld geworden. En over die sacramenten en over die tuchten zullen we ook maar zwijgen. Mij treft vooral dat ik die 3 kenmerken lang niet voldoende vind. Stel u voor dat ik in de situatie was dat ik naar Apeldoorn zou komen en uit de veelheid van gemeenten er hier een moest uitkiezen. In de eerste plaats zou het weinig zinvol zijn om te vragen: wat is hier de ware kerk? Er zijn er zoveel en ik vertrouw erop, ik hoop erop dat ze allemaal iets van die ware kerk laten zien. De een wat meer dan de ander. Maar ik vind dat eigenlijk niet zo'n bruikbaar criterium. Ik vind wel dat het evangelie daar zo zuiver mogelijk moet worden verkondigd. Ik ben ook voor de zuivere handhaving van de tucht en de zuivere toepassing van de sacramenten. Maar ik heb nog heel wat meer noten op mijn zaak. Ik ben nog lang niet tevreden met die 3. Ik zou er een heleboel kunnen noemen, maar ik zal mezelf bedwingen. Ik wil het hebben over 1 ding, want dat is mijn onderwerp vanavond. Hoe gaan ze daar met de schaapjes om? Dat zou ik willen weten. Ik ben de laatste tijd met verschillende mensen in aanraking gekomen die uit een traditionele gemeente naar een minder traditionele gemeente overgestapt zijn. Laat ik het maar zo zeggen vanavond. En als je aan ze vroeg waarom was dat, dan zeiden ze geen van allen, omdat hier het evangelie zuiverder gepredikt wordt. omdat hier de tucht beter gehandhaafd wordt of omdat de sacramenten hier zuiverder worden toegepast. We hebben vandaag wat andere prioriteiten. Maar het trof me dat verschillende zeiden, hier kijken ze echt naar je om. En dat is wel ontzettend belangrijk. Weet u nog dat ik geloof dat ik u de vorige keer vertelde over die kerk waar ik per ongeluk in beland was. De verkeerde, ik moest aan de overkant zijn. Maar ik zal u daar niet opnieuw aan herinneren. Toen dacht ik, hier gaan ze niet goed met mensen om die eens op bezoek komen. Dat was jammer. Ik zou graag een gemeente willen vinden. Ach, laat ik u meteen maar even geruststellen. Ik ben niet op zoek naar de ideale gemeente, want dat zou ik jammer vinden voor die gemeente, want ik ben namelijk niet ideaal. Dus als ik erbij zou komen, zou die gemeente niet meer zo ideaal zijn. Dus ik stel de eisen heus niet te hoog. Dat zeg ik ook tegen jonge mannen die op zoek zijn naar een ideale vrouw. Dan zeg ik ook, dat zou ik jammer vinden voor het meisje, want ik vind jou niet ideaal. Nee, we zoeken niet naar idealen. Maar ik zou wel graag willen dat het een pastorale gemeente was. U weet, pastoraal komt van het Latijnse woord pastor en dat betekent herder. Meneer pastoor, als het goed is, is het een herder. Maar heel veel evangelische voorgangers laten zich tegenwoordig pastor noemen. En in Anglicaanse, Angelsaksische moet ik zeggen, gemeenten is het ook heel gewoon om de voorganger aan te spreken als een pastor in Engeland en als een pastor in Amerika. Herder. Maar is het ook een pastorale gemeente? Ik moet u eerlijk zeggen, ik ben helemaal niet zo erg onder de indruk van de gedachte dat de oudsten die pastorale verzorgers moeten zijn. Je hebt allerlei soorten oudsten. Je hebt bestuurlijke oudsten, je hebt pastorale oudsten en je hebt lerende oudsten. En dat is ook goed om daarop te letten. Let erop bij de oudsten of er een paar zijn die tenminste goed kunnen besturen. Want ik geloof het al dat ik de bediening van leraar heb ontvangen, maar niet zozeer van bestuurder. En ook zeker niet pastoraal. Dat kun je beter bij mijn vrouw wezen. Dat is bij ons de pastoor. Wij hebben dus een herder en leraar thuis. De herder, dat is mijn vrouw en ik ben de leraar. Want je hebt het niet allebei tegelijk. Dat is goed verdeeld. Zij kan goed luisteren, ik kan goed praten. Dus dat gaat prima zo samen. Maar het is in de gemeente eigenlijk net zo. Je hebt lerende oudsten. Je hebt herderlijke oudsten. En je hebt bestuurlijke oudsten. Maar oudsten of ouderlingen in die hoedanigheid zijn vaak helemaal niet de geschikste mensen om huisbezoeken te maken. Een lerende ouderling of een bestuurlijke ouderling heeft helemaal niet zulke goede kwaliteiten om pastorale bezoeken te brengen. Pastorale bezoeken moeten gebracht worden door pastorale medewerkers. En dat kunnen oudsten zijn, maar dat zijn ze heel vaak niet. Ik zou zeggen, als er bij u in de gemeente een probleem is met de vraag of zusters ook lid kunnen zijn van de kerkenraad. Nou, ik zal u daar vanavond geen advies in geven, maar één ding wel. Als je de kerkenraad nou eens zou onderscheiden van het pastorale team, dan was je al heel erg. Want in het pastorale team kun je tenminste een aantal zusters opnemen. Die heel vaak heel wat betere pastores zijn dan de broeders. Dat probleem is dan meteen opgelost. Als je die twee van elkaar onderscheidt. Want wat je nodig hebt, zijn herderlijke gelovigen. Ze kunnen elkaar overlappen, dat vind je in de Bijbel. Ik noemde al 1 Petrus 5, waar oudsten en herders door elkaar gebruikt wordt. Ik noemde Handelingen 20, waar oudsten en herders of opzieners en herders door elkaar gebruikt worden. Of in ieder geval wordt daar het woord kudde gebruikt. Dus dat is heel duidelijk dat ze wel degelijk kunnen overlappen. Maar ze zijn niet hetzelfde. Ik zou als ik een gemeente bekeek kijken, hoe is het hier met het pastorale team? Dat zou ik graag willen weten. Want als er een goed geolied pastoraal team is, dat actief is, dat regelmatig bij elkaar komt, niet om alle geheimen uit te wisselen die toevertrouwd zijn in de pastorale zorg, maar wel om te spreken over hun ervaringen en misschien soms ook wel over moeilijke gevallen samen na te denken, te spreken, dat zou ik wel heel belangrijk vinden. Dat zou een heel belangrijk kenmerk zijn. Ik zou ook graag willen weten of er in zo'n gemeente huiskringen zijn. Want weet u, dat is een van de mooie dingen van deze tijd. Dat een groot deel van het pastoraat loopt via de huiskring. In een huiskring heb je niet daar pastores en hier de gewone leden. Maar daar zijn we allemaal gewone leden. Dan komen daar vanzelf al de pastorale kwaliteiten bovendrijven. Maar mensen kunnen daar zorg dragen voor elkaar. Ook al ben je geen uitgesproken pastoraal type. Mensen dragen daar zorg voor elkaar. Dus ik zou heel graag, als ik op zoek was naar de gemeente in Apeldoorn, willen weten. Hoe is het met de huiskringen? Of zitten ze alleen maar op zondag met elkaar in de kerk en daarbuiten zien ze elkaar niet? Behalve dan misschien in het sociaal-maatschappelijk vlak. Maar ik zou willen weten, wat voor contacten zijn er onderling? Hoe bouwt men elkaar op? Of moet alles top-bottom zijn? Alles van bovenaf? De kerkenraad die voor alle zorg moet dragen. Denk erom, in de 16e eeuw was dat heel gewoon. Toen was een heel groot deel van de bevolking nog analfabeet. Je was blij als je aan de top een aantal mensen had, naast de predikant hopelijk nog een paar, die tenminste konden lezen en schrijven. Vandaag hebben we te maken met een mondige gemeente. Mensen kunnen heel goed niet voor zichzelf zorgen, maar voor elkaar zorgen. Daarom zijn die huiskringen zo belangrijk. Ik zou ook wel willen weten eigenlijk of er tenminste een paar in de gemeente zijn die verstand hebben van psychotherapie. Want ook in evangelische gemeenten wordt vaak geklungeld, te lang met mensen geklungeld, die al lang hadden moeten worden doorverwezen naar mensen die verstand hebben van psychotherapeutische aspecten. Ik zou naar een goede balans willen. Wij wonen vlakbij het gereformeerd psychiatrisch ziekenhuis en daardoor heeft mijn vrouw, dat is de pastoor bij ons thuis, zei ik wel, heel vaak contacten met mensen die we toevallig kennen en die dan op 500 meter afstand wonen we daar, komen langswippen en dan zo vertellen wat er allemaal gebeurt. En daar zie je zo'n sterke scheiding tussen het professionele en het pastorale. Dat vind ik wel eens benauwend. Zoals ik een heleboel pastorale medewerkers zie, die alsjeblieft een beetje meer benul van psychotherapie zouden kunnen hebben, of was het alleen maar om mensen door te verwijzen, zo zie je omgekeerd dat bij psychotherapeuten vaak het geringste benul aan pastorale aspecten ontbreekt. Jongen, dat zou ik wel graag willen weten van die gemeente. Ik zou heel graag willen weten of ze ook in zo'n gemeente dezelfde zorg hebben als die Jezus heeft. Hij zei het eerste tegen Petrus, wijd mijn lammer. Zal Jesaja 40 zo mooi in, hij zal in zijn armen de lammeren dragen. Hij heeft een bijzondere zorg voor de lammeren. En zeker in deze tijd waar zo ontzettend veel op jonge mensen toekomt, zou een van de eerste thermometers zijn die ik bij al die 30, 40, 50 gemeenten in Apeldoorn zou houden. Wat doen ze voor de jongeren? Wat voor zorg is daar specifiek voor hen? Als er een pastoraal team is, zijn daar dan ook, in sommige kerken hebben ze jeugdouderlingen, zijn er mensen die heel in bijzonder zorg dragen voor de jeugd. En dan niet alleen maar zorgen dat die goede catechese krijgen, goed bijbelonderwijs, dat vind ik ook prachtig, dat is ook heel goed, maar dat is natuurlijk niet wat ik bedoel. Ik heb ook ooit een student gehad, die had 6 jaar privéonderwijs geweest, want die kwam uit een kleine gemeente, ik zal niet zeggen wat voor merk die gemeente was, maar 6 jaar lang privéonderwijs van een godsdienstonderwijzer. Hij kende alle belijdenisgeschriften van voor tot achter en van onder tot boven. En ik vroeg hem, heeft die goede man ooit in die 6 jaar gevraagd naar jouw hartje? Hij keek me een beetje verbaasd aan, hij zegt, nee, hoe dat dan? Nou, dat zou niet gek wezen. Hij heeft een hoop kennis bij jou erin gepompt, maar hij heeft nooit gevraagd wat het eigenlijk met jouw hart gedaan heeft. Daaraan kan je horen dat het geen bevindelijk gereformeerde kerk was, laat ik dat erbij vertellen. Want daar zouden ze daar veel beter in zijn. Maar dit was wel eng. Het gaat er niet alleen maar om dat ze goed onderwijs krijgen. Je wilt toch graag dat dat onderwijs ook een voet zakt, zoals ze sommige kringen zeggen, naar het hart alsjeblieft. Ik zou heel graag willen weten wat ze voor de jongeren doen. Ik zou ook willen weten of ze in die gemeente genezings- en bevrijdingsbediening kennen. Ze hoeven daar niet specialisten in te zijn. Maar op zijn minst zou ik toch willen weten dat als iemand ziek is, dat ze weten wat ze met hem moeten doen. Hier op de Veluwe worden ze dan wel eens doorverwezen naar een kruidendoktertje. Of nog erger, naar een waterkijker die je urine tegen het licht houdt en op grond daarvan je een aantal poelers pillen geeft. Sommige christenen gaan liever daarheen dan dat ze ooit ook maar 1 voet zouden zetten over een drempel waar genezingsbediening wordt toegepast. Dat vind ik nog wel een wantoestand. Ik zou daar de gemeente wel even de thermometer bij willen houden. Liever dit alternatieve circuit wat heel, heel, heel diep wortelt in het voorchristelijke heidendom dan naar de genezingsbediening toe te gaan. Dus weet je, raad met de zieken. U weet, in de hervormde kerk is dat begonnen midden jaren 90, doordat in één gemeente, we weten precies welke dat was, een ernstig zieke zuster tegen de dominee zei, ik wil zieken zal. Dat heeft een sneeuwbaleffect gehad. De dominee schrok zich niet meteen na. Hij bracht het bij de kerkenraad. Die moesten daar heel veel over nadenken, heel veel over bidden, heel veel over studeren. Heel veel nadenken. Heel veel bidden. En tenslotte, met lood in de schoenen, hebben ze het gedaan. En halleluja, de Heer heeft die zuster genezen. Want als dat niet gebeurd was, dan was nooit verder gekomen. Maar die zuster genas wonderbaar. En de dominee schreef er een boek over. En dat boek, kijk, als nou een evangelische broeder dat gedaan had, dan had het lang zo'n effect niet gehad. Dat weten we allemaal. Lang zo'n effect niet gehad. Maar dit was een hervormde dominee. En hij schreef dat boek en het ging als een lopend vuurtje door de hervormde kerk. En nu is het op zoveel plaatsen gelukkig, gaat wel moeizaam soms, maar gelukkig zover dat er ziekenzalving wordt toegepast. Af en toe zou ik wel eens denken, jongens, hebben ze het niet te snel gedaan? Niet te langzaam, maar te snel. Ik denk dat het kerkraad eerst maar eens in een hutje op de hei hadden moeten zitten, voor een tijdje, een weekend bijvoorbeeld. Hier zijn we hier wel aan toe. Maar toch wel geweldig dat ze die stap hebben gezet. Nou maar hopen, Heere God, dat er een paar mensen genezen, want anders zijn ze zo weer ontmoedigd na 3, 4, 5 keer. Zie je, aan die dingen dacht men allemaal niet in de 16e, 17e eeuw. Dat is ook helemaal niet erg. Wij hebben vandaag andere criteria als het gaat om niet de ware kerk, maar om iets wat in de verte toch daar glimpen van vertoont. Laten we het maar heel bescheiden zeggen. En reken erop dat ook de buitenwacht zo naar ons kijkt. Het eerste waaraan ze zullen herkennen dat wij discipelen van de Heer Jezus zijn, dat zegt hij zelf in Johannes 13. Een nieuw gebod geef ik u dat gij elkander lief hebt. En dan zegt hij, hieraan zullen alle herkennen dat jullie discipelen van mij zijn. Als jullie liefde onder elkaar hebben. Johannes 13, vers 34, 35. En liefde onder elkaar hebben betekent natuurlijk zorg voor elkaar hebben. Als er iets is wat indruk maakt op de buitenwacht, dan is dat niet de gedegenheid van onze preken. En ook niet de kwaliteit van onze belijdenisgeschriften, want daar weet de buitenwacht niets van. Maar als ze een keer binnenkomen en ze proeven de warmte en de liefde die er is, en ze zien dat mensen echt om elkaar geven en echt zorg voor elkaar hebben, dat is indrukwekkend. En dat is een heel belangrijk kenmerk. De gemeente als schaapskooi. Nou, waaraan moet het pastoraat in de gemeente voldoen? Wat is goed pastoraat? Weet u wat, laat ik u 7 kenmerken geven. Ik hou van dat getal en ik weet het altijd wel zo te ritselen dat er precies 7 uitkomen. Dus ik heb voor u 7 kenmerken van het pastoraat. Maar ik zeg u er eerlijk bij, zo moeilijk was het niet hoor. Ik heb ze gehaald uit Ezechiël 34 en vele andere plaatsen uit het Oude en het Nieuwe Testament. En die welke soms helemaal voorop staat, de strenge blik, de correctie, de controle, staat bij mij aan het eind. Ik vind het zo mooi dat de Heer Jezus zegt, wijd mijn lammeren, hoed mijn schapen. Wij zouden dat misschien wel omgekeerd gedaan hebben. De jongeren die hebben vooral de stok nodig. Die moeten gehoed worden. Het hoeden van de schapen, dat is zorgen dat ze niet de verkeerde kant uitlopen, dat ze in het goede stramien blijven voortgaan. Dat zouden wij misschien van de lammeren gezegd hebben, maar dat zegt de Heer Jezus niet. Hij zegt, wijd mijn lammeren, er wordt niet over hoeden gesproken. Wijd mijn lammeren, dat betekent geef ze te eten. Zorg dat ze goede weiden komen waar ze hun buikjes rond kunnen eten. De jongeren in onze kerk hebben geestelijke buikjes en daar moet geestelijk voedsel in. Geestelijk voedsel, dat is niet leer alleen maar, die ze uit het hoofd moeten leren. En die ze na moeten kunnen zeggen, ik heb het echt over voedsel. Dat is de allereerste taak. Wijd mijn lammeren. Maar dat geldt ook, van staat hoed mijn schapen. En het derde is, wijd mijn schapen. Het eerste is voedsel. Dus ik zou ook bij al die 30 gemeenten, als ik dat zou moeten doen, hè, in Apeldoorn een gemeente kiezen waarvan ik denk, hè, dat nadert toch in elk geval het meest het Bijbels ideaal. Dan zou ik ook luisteren naar de preken. Zijn dat leerstellige theologische voordrachten, waarin je kan horen hoe geleerd de voorganger is, maar waar je verder niet koud of warm van wordt? Lastig wordt het wel hoor, Want ik zou, vind ik, toch elke gemeente meerdere kansen moeten geven. Dus ik zou in al die 30 gemeenten wel een keer 5 moeten komen. Dus dat wordt wel 150 diensten voordat ik mijn keuze kan maken. Maar je moet ze wel een kans geven. 5 keer. En van die 5 keer wil ik minstens 2 keer het gevoel hebben dat ik met de rug tegen de muur word gezet. Dat ik een beetje bibberend naar huis ga. Ik wil geen vrijblijvende preken horen. Ik wil een prediking horen van ik het idee heb dat ik echt in mijn hart geraakt word. En dat vind ik heel belangrijk. Vanmorgen en vanmiddag en vanavond hebben we zo gebeden. Voor elke samenkomst bidden we. Dit is nou de 3e keer en 3 keer. Heer, laat het hart geraakt worden. Het is voedsel voor de ziel, voedsel voor het hart. En niet alleen maar voor het verstand. Dat betekent niet dat de preek niet goed in elkaar mag zitten. En dat de voorganger, de prediker, niet goed zijn zaakjes bestudeerd moet hebben. Dat het allemaal wel bijbels verantwoord zijn. Natuurlijk, vanzelfsprekend. Maar we moeten in het hart worden aangesproken. We moeten voedsel ontvangen. Als je groot pianist bent en je studeert 1 dag niet, dan merk je het zelf. Als je 2 dagen niet studeert, merken de critici het. En als je 3 dagen niet studeert, merkt het publiek het. Zo zou het met ons moeten zijn als het gaat over geestelijk voedsel. Ik zal het een beetje ruimer nemen. Als je 3 dagen niet in de Bijbel hebt gelezen, zou je het zelf moeten merken. Als je 6 dagen niet in de Bijbel hebt gelezen, dan moeten de critici het merken. En als je 9 dagen niet in de Bijbel hebt gelezen als voedsel voor je ziel, dan moet iedereen het merken. We kunnen niet zonder voedsel. En dat is ongelooflijk belangrijk dat we dat als criterium stellen. Wordt hier echt voedsel verstrekt? Waar de mensen geestelijk verder mee kunnen, waar ze op kunnen teren. Dat is de eerste taak van het pastoraat. Ik zou ook wel graag willen horen eigenlijk hoe ze daar, als ze met de jongeren bij elkaar zijn, hoe ze daar met de jongeren spreken. Wordt daar leer in gepompt of krijgen de lammetjes voedsel te eten? Waar ze wat aan hebben. Mogen ze vrij vragen stellen? Wordt er goed met ze in gesprek gegaan? Hebben ze het gevoel dat ze serieus worden genomen? Dat men naar hen luistert? Zoals zij ook moeten luisteren naar wat tegen hen gezegd wordt. Voelen ze zich thuis? Of komen ze dan verplicht voor hun nummer op? Of voelen ze zich happy met dat wat hun geboden wordt? Hebben ze het gevoel dat ze serieus genomen worden? Ook met alle vragen. Kunnen ze hun vragen daar kwijt? Dat is lang niet iedereen gegeven, maar je moet het ook niet iedereen laten doen. Er zijn talloze predikanten uitermate geschikt om een goede preek te houden en zeer ongeschikt om katalysatie te geven. Dat is een vak apart. Maar dat krijg je ervan als te veel taken in de handen van te weinig mensen worden gelegd. Zoek naar de mensen die het beste kunnen. Dat betekent hetzelfde als degene die daarvoor geroepen zijn. Die het beste door de Heer zijn toegerust om die taak te verrichten. Goed, 2e taak. Beschermen van de schapen. Ah, dat is wat de Heer Jezus doet. David zegt dat hij met de leeuw en de beer gestreden heeft. Dat moet hij aan Saul duidelijk maken. Als je tegen de leeuw en de beer gestreden heeft om de schapen te beschermen, wat is nou een schaap? Maar hij stelde zijn leven in de waagschaal door te vechten met de leeuw en de beer om de schapen te beschermen. Dat is de houding van de herder. Kom niet aan mijn schaap. Kom niet aan onze schapen. We springen voor ze in de bres. En dat is een van de grote punten van de Heer Jezus Johannes 10. Ik stel mij, de goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Die schapen gaan hem zo aan het hart, dat hij zich met alle kracht inzet om die schapen te behoeden. Nou, er zijn vijanden genoeg in Johannes 10. De vreemde. Als het goed is, luisteren ze niet naar zijn stem. Als het niet goed is, dan luisteren ze wel eens naar een vreemde stem. De dief, die komt stelen en vernietigen. Die komt met list binnensluipen. De derde, de rover, die gebruikt meer geweld om zich de dingen toe te eigenen. Ten vierde de huurling. Die is wel ingehuurd, maar de schapen gaan hem niet ter harte. Hij werkt voor zijn salaris, maar hij heeft verder geen belangstelling voor zijn werk. En ten vijfde de wolf. Die komt om te verscheuren. Zoals Paulus al waarschuwt in Handelingen 20 aan de oudste in Efes. 5 vijanden. Je wil in een gemeente zien dat de mensen die daar verantwoordelijkheid hebben voor de schapen, hoe dat ook geregeld is, oudsten, pastoraal team of wie dan ook, dat ze knokken voor de mensen. Niet om de schaapjes bij zich in de gemeente te houden, daar gaat het niet om. Om ze dicht bij de Heer te houden. Het gaat niet om de schaapjes van de eigen kudde ervan te weerhouden om naar een andere kudde te gaan. maar te zorgen dat ze eerder bij de Heer blijven. Er zijn gemeenten waar ze de genade hebben om als mensen eerlijk toe te zeggen dat ze zich in een andere gemeente beter thuis voelen en dat ze van plan zijn daar naartoe te gaan. Ze niet te dreigen met allerlei verschrikkelijke dingen. En ze niet met de drogredenering vast te leggen dat ze nu eenmaal in deze gemeente geplaatst zijn. Hoe weten de mensen dat trouwens? Omdat ze daar toevallig geboren zijn? Zijn ze daarom in die gemeente geplaatst? En als de Heere God nou een ander plan met ze heeft, waar ze in een andere gemeente veel beter kunnen functioneren. Maar waar ze de genade hebben om die mensen met gebed uitgeleid te doen. Dat vind ik zo mooi. Daar is heel grootmoedigheid voor nodig. Om te zeggen, vind ik jammer natuurlijk dat jullie weggaan. Maar als jullie echt gevoel hebben dat je daar meer op je plaats bent, dat je daar meer tot zegen kunt zijn en meer kunt ontvangen, met jullie gaan dan met onze zegen. Mogen we voor jullie bidden als jullie weg. Ik vind het geweldig. En zulke gemeenten zijn er. Maar daar is een groot hart voor nodig om dat te kunnen. En dat niet als persoonlijk verlies te ervaren dat mensen weggaan. Maar natuurlijk, als je ze wil beschermen, dan is dat beschermen tegen het kwaad. Beschermen tegen de machten die de schapen bedreigen. En die zijn er zoveel. Beschermen, ik zou bijna zeggen, met je leven. De derde taak is leiden. Schapen zijn onderweg. Mozes was onderweg met de schapen van zijn schoonvader. En ze kwamen bij de Heer Horeb. In Psalm 23 staat: de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij nederliggen in grazige weiden. Hij leidt mij in stille water. Hij leidt mij in stille water. En hij leidt mij in de sporen der gerechtigheid, de rechte sporen om zijn naams wil. Schapen moeten geleid worden. Dit is grote moeilijkheid voor allen die leiding geven aan een gemeente. De twee uitersten die kun je overal tegenkomen. De ene uiterste is dat de leiders zo bang zijn, in deze tijd van anti-autoritaire houding is dat heel begrijpelijk, dat ze zo bang zijn om de schapen te krachtig te leiden, dat ze constant luisteren naar wat willen de schapen, wat willen de schapen, wat willen de schapen. Oh, dat doen we dan, wat de meerderheid van de schapen wil. Dat wil zeggen, die herders lopen achter de schapen aan. Dat is de grootste dwaasheid die er bestaat. Straks weet je niet meer welke kant je uit moet, want het ene schaap wil dit, het andere schaap wil dat, anders, en dat zie je dan ook. En dan valt zo'n hele gemeente uit elkaar. Het andere uiterste, dat zijn de leiders die het precies weten en die een eind voor de kudde uithollen. En die zijn bijna niet meer te zien in de vette en de kudde denken, oh, nou ja, we gaan er maar achteraan totdat ze er genoeg van hebben. En die leiders terugfluiten. De herder gaat voor de kudde uit, niet achter de kudde aan. In Drenthe wel, maar niet in Israël. Je gaat voor de kudde uit, maar niet een kilometer voor de kudde uit, maar wel zodanig dat je de kudde leiding geeft. En dat is heel moeilijk. Laat ik het sowieso zeggen. Het is heel moeilijk om oudste CQ-pastoraal medewerker te zijn. Ik weet het eerste uit ervaring en de tweede weet mijn vrouw uit ervaring. Het is allebei hondsmoeilijk. Ten vierde. Dat hebben we gelezen in Ezechiël 34. Ik noem een paar werkwoorden. Versterken. Genezen. Verbinden. En nou heb ik het niet over genezingsbediening voor ziekten. Nu heb ik het over geestelijke verwondingen. De schapen komen terecht in de doornstruiken. Of ze komen terecht in de klauwen van een wolf. Je kan die wolf wel verjagen, maar de schapen zitten met kwetsuren. Dit is een van de mooiste taken. Salven. Gij zalft mijn hoofd met olie. Daar zit eigenlijk nog steeds de gedachte van het schaap achter, wiens wonden gezalfd worden door de herder. Zoals de barmhartige Samaritaan dat deed. Die olie en wijn goot op die wonden. Er wordt zalf op die wonden aangebracht, zodat die wonden zacht worden. De pijn minder wordt. De wonden kunnen genezen. Zoveel schapen worden verwond. Vanmiddag maakte ik deel uit van voorbeden, na afloop van de samenkomst, aan het eind van de prediking. Er kwamen heel veel mensen naar voren om voorbeden te vragen. En ze mochten elke nood waar ze mee zaten uitspreken. En een van de mooie dingen van vandaag vind ik de knuffelbediening. Kent u de knuffelbediening al bij u in de gemeente? Echt waar? Als mensen een knuffel willen hebben, omdat mannen bij mannen en vrouwen bij vrouwen. Maar als mensen echt het moeilijk hebben. En ze staan daar te huilen met hun problemen. Dan bidden we voor ze. En ze krijgen een hug. Zoals dat heet tegenwoordig. Want we houden van ze. We staan daar niet ons professionele werk te doen. We staan daar niet omdat dat nou eenmaal onze job is. Hieraan zullen alle weten dat jullie mijn discipelen zijn, als jullie liefde hebben onder elkaar. En liefde betekent ook iemand te troosten. Ik denk dat mensen krijgen nooit een hug. Ze staan alleen in het leven, maar ze hebben wel problemen. Misschien juist daardoor nog wel meer problemen. Dat is geweldig. Op een bepaald moment keek ik achterom naar het team, want ik stond met iemand opzij te praten. En het was net op het moment dat ze allemaal net gehugd werden. Prachtig gezicht. Het hele team vooraan in de zaal. En allemaal waren ze bezig om iemand te hugen. Weet je wat een kracht daarvan uitgaat? Dat is geen grapje. Het is heel mooi. Heel mooi. Dit is troost. Dit is zalf op de wond. We kunnen die wonden niet altijd maar zo genezen. Er kwam iemand bij mij, ik stond opzij. En een vrouw die vertelde een heel, heel zwaar, moeilijk verhaal. Sta je wel eens met je mond vol tanden. Heer, wat moet ik doen? Wat moet ik zeggen? Trouwens, dat doe je sowieso. Heer, geef me wijsheid om een goed woord te spreken. En voor haar te bidden. Op een goede manier. Zodanig dat ze daar wat aan heeft. Dat het haar helpt. Dat het haar verder brengt. Want ik ben dan wel geen pastor. Maar ik moet wel eens pastoraal werk doen. Ik ben wel geen evangelist. Maar ik moet wel eens evangeliseren. Nou, Timotheus ook al. Doe het werk van een evangelist. Ja, maar ik ben er niet één. Ja, sorry, maar de nood der tijden, je moet het toch doen. Zo gaat het mij ook. Je kunt niet altijd zeggen, ik blijf bij mijn bediening. Dat moet je in het algemeen wel doen. Maar soms moet je gewoon voor iemand bidden. Die het moeilijk heeft. En dan kijk je niet, is dat wel mijn bediening? Dan doe je dat gewoon als er een beroep op je wordt gedaan. Heel mooi. Wonden. Verbinden. Dingen, geestelijke pijn, genezen, tranen afvegen, versterken. Ten vijfde, de schapen opzoeken die afgeweken zijn. Dat is ook een vak apart. Want hoe doe je dat? Met verwijt? Of echt uit liefde? Gisteren vertelde iemand mij, en ik kan niet beoordelen of dat verhaal klopt of niet, maar het was gisteren en hij zei, ja, ze waren een tijdje niet in de gemeente geweest. Of beter gezegd, ze waren wel in de gemeente geweest. Maar een bepaalde zuster was een tijd lang niet in de gemeente geweest. En die begon vreselijk te huilen omdat ze vergeten waren haar te groeten. Nou, ik weet niet hoe ik het goed serieus verhaal moet nemen. Maar in elk geval, ze kregen prompt daarna een brief van de oudste raad van die gemeente. Met verzoek of ze niet meer in de gemeente wilden komen. Dan denk ik, wat er ook gebeurd is. Dit doe je niet. Dit is precies het omgekeerde. Het achterna gaan van de schapen, het helpen van de schapen, het bemoedigen, het vertroosten van de schapen, dat doe je. Maar je schrijft niet iemand een brief hebben, maar liever dat je niet meer komt. Dat is het laatste. Dat is het grootste verlies dat je denkbaar komt. Als dat bij jullie gebeurt, dan schrap ik jullie erbij nu op de lijst van 30 gemeenten. Als je op die manier met de schapen, lastige schapen, een brief sturen, we vinden het fijn dat je niet meer komt. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Dan blijf je tenslotte met de gelijkgezinden over. Of de mensen die op alles ja en amen zeggen. De schaapskooi zit zo in elkaar dat je de schapen achterna gaat. Weet u hoeveel mensen in de wereld ongelooflijk onder de indruk zijn als ze in een gemeente komen waar ze zien dat het daar zo in elkaar zit. Dat daar mensen bij elkaar zijn die echt om elkaar geven, die van elkaar houden. Die echt voor elkaar zorgen, kennen ze zelfs bij de Rotary niet. Dat kennen ze niet in allerlei wereldse verenigingen, waar mensen voor hun eigen belang zitten. De gemeente zou de enige plaats moeten zijn waar mensen niet zitten voor hun eigen belang, maar voor het belang van de ander. Dat is nog best moeilijk hoor, want een heleboel zitten er ook in de eerste plaats voor hun eigen belang. Wat kan ik uit deze gemeente halen? Wat kan die voor mij betekenen? Wat levert die mij op? In plaats van, wat kan ik voor deze gemeente betekenen? Wat mag mijn bijdrage hier zijn? Hoe kan ik er zijn voor de ander? Moet er ook wel ruimte voor zijn. Maar wat kan ik betekenen voor die ander? Je laat nooit zomaar een schaap lopen. Je gaat er niet achteraan met vermaningen, met opgeheven vingertje. Zeker niet met een beroep op handen op Hebreeën 10. Je mag de onderlinge bijeenkomst niet verzuimen. Dat is een van die vele misbruikte teksten in de Bijbel. Waar gaat het over totaal wat anders? Over mensen die vervolgd werden. Die met groot risico voor hun leven naar de samenkomst gingen. En wij misbruiken dat zomaar voor totaal andere doeleinden. Nee, dat is de wet. Ik ga niet naar de samenkomst omdat het in Hebreeën 10 staat. Sorry hoor. Ik ga naar de samenkomst omdat ik het heerlijk vind om daar broeders en zusters te ontmoeten en om daar bemoedigd te worden en anderen te mogen bemoedigen. Ik ga naar de samenkomst omdat het een warm bad is van mensen die vreselijk veel van elkaar houden en die samen gemeente zijn. Die niet alleen maar allemaal strak in de bank zitten om te kijken wat er vooraan gebeurt, maar mensen die van elkaar houden en om elkaar geven. En niet omdat het moet. Er is geen enkele reden waarom het moet. Als op het moment dat ik het gevoel zou hebben dat ik moet, dan hoeft het niet meer. Mijn vader had daar een goede stelregel voor. Die zei altijd tegen ons, dan ging het dus over deze samenkomst in dit gebouw. Als we vroegen, moeten we mee? Hij zegt, nee, je mag vrijwillig mee. Maar als je niet wil, dan moet je mee. Dus je kon kiezen. De wet of de genade. Ik heb het hem later gevraagd, hoe wist hij niet meer, maar ik weet het nog heel goed. Je mag mee. Het is een voorrecht. Het is veel leuker om het een voorrecht te zien. Maar hij zei, als je niet wil, we blijven niet voor je thuis. Dan moet je mee. Dus je kan kiezen, wat wil je, de wet of de genade? Wil je voorrecht of regel? Nou, dan kozen we natuurlijk voor het voorrecht. Hè. We vertelden onszelf dat we helemaal vrijwillig meegingen en samenkomen. Maar dat wil ik nog steeds. Ik ben niet vanmorgen of vroeg op. Nou, viel me mee met dat uurverschil. Maar vroeg opgestaan naar Leeuwarden terrein waar dat moet. Ja, ik had een afspraak. Ze hadden me maanden geleden uitgenodigd. Maar ik vond het heerlijk. Ze gaven fijne gemeente. En ik vond het heerlijk om daar te zijn. Ik hoef helemaal niks. Maar ik ga er graag naartoe. En op het moment dat iemand mij zegt dat ik moet, is de aardigheid eraf. Dat is niet de wet. We zijn niet onder de wet, we zijn onder de genade. Ik zie het als een genade dat ik naar de gemeente mag gaan. We hopen als de visa rondkomen dat we over 14 dagen in Myanmar zitten, Burma. Het wordt heel spannend, want er zijn net verkiezingen geweest. Men verwacht daar nog zeer veel onrust. Vandaar ook dat u best mag meebidden dat de visa krijgen. De meeste van de groep hebben hun visa al, een heleboel nog niet. En we hopen dat we daar ingang hebben. We hebben een paar generaals achter ons staan, dat moet daar wel. En we mogen daar een geweldige campagne houden. We hebben een zaal van 5000 plaatsen gekregen van de overheid. Maar het is heel spannend. We gaan daar ook de Rimboe in om een bijeenkomst te hebben met 1000 voorgangers en die mensen te bemoedigen daar. Dat is aan mijn taak. Ik mag voor de gelovigen spreken en anderen voor de ongelovigen. Maar het is heel spannend. Die mensen, als ze naar de samenkomst gaan, lopen grote risico's. Men heeft gezegd dat na de verkiezingen heel veel van de mensen in Burma met angst en beven naar de samenkomst zullen gaan, omdat een heleboel van die samenkomsten zullen worden opgerold door het nieuwe regime, als dat weer een nieuwe legitimatie is ontvangen. Die 10 dagen dat we daar naartoe gaan, die gaat mijn leven veranderen. Om dat mee te maken. Mensen die zo verschrikkelijk arm zijn. We moeten betalen om ze naar de samenkomsten te halen. We gaan ze 4 dagen te eten geven. Want dat hebben ze allemaal niet. Als die mensen naar de samenkomst gaan, is er niemand die zegt dat dat moet. Als ze gaan, dan is het omdat ze een verlangen hebben dat groter is dan hun angst voor alles wat de militairen zouden kunnen doen. Eigenlijk moet je alle mensen daar eens heen sturen, naar alle christenen. In ieder geval al voor dominee. Ik zou, als ik de baas was, zou ik zeggen, voordat je in Nederland de kansel op mag, eerst 5 of 10 jaar eens een keer in dat soort landen werken. En dat geldt ook voor de evangelische voorgangers, voor allemaal. Je komt anders terug. Veel ruimer, veel minder sectarisch, veel minder hokjes denken. Zo heilzaam. Alle voorgangers die op het zendingsveld zijn geweest, in alle kerken en kringen is dat zo, die denken veel ruimer. Kunnen veel meer al die dingen die wij zo vreselijk belangrijk vinden relativeren. Schaapjes opzoeken. 6e. Toezicht. Opzicht. Dat is een mooi oud woord. Hè? De opziener. De oudste is episcopos. Opziener. Daar komt het woord bisschop vandaan. Een opziener. Hij houdt toezicht. Dat heb ik onderaan gezet. Als je dat vooraan zet, dan wordt de oudste weer vooral de politieagent. De controle. Gaat alles wel goed? Loopt iedereen precies in de pas? Iemand zei ooit tegen mij, het was niet in Nederland, die zei tegen mij, normaal is het dat de hele gemeente, net als een leger, in 1 pas marcheert. Toen dacht ik, nou, van zo'n gemeente zou ik nooit lid willen wezen. Maar ze allemaal in 1 pas moeten marcheren. Ik weet van vader en moeder, ik keek naar het raam toe, hoe het leger voorbij kwam en hun zoon liep ook mee. En mama zei tegen papa, zie je dat? Kijk eens papa, onze Jan is de enige die in de pas loopt. Heb je hem? Die Jan zou ik willen wezen. Niks in de pas lopen. Wie gaat dat uitmaken? Nee, opzicht is niet loop jij wel in de pas. Opzicht betekent, gaat het goed met je broeder? Gaat het goed met je? Want ik weet van dit, of zuster, ik weet van dit en ik weet van dat van jou. Hoe gaat dat nou mee? Zorg. Toezicht betekent, gaat het de schaapjes goed? Zitten ze allemaal goed in hun vel? Is er iemand die ze vraagt? U bent vanmorgen allemaal naar een gemeente geweest. Hebben ze aan u gevraagd hoe het met u ging? En dan is zo, ja, alles goed? Dat is ook zo'n rare vraag, want je weet bijvoorbeeld dat niet alles goed is. Bij wie gaat nou alles goed? Ik zeg altijd, bijna alles, bijna goed. Het volmaakte komt nog. Dan weten ze nog niks, maar hebben alles goed. Wat is dan over een vraag? Toezicht, dat betekent zorg voor elkaar. Ga maar, joh, ik weet van dit. Ga maar dan mee. En denk, ja, heerlijk. Ze interesseren zich voor mij. Ik wil naar een gemeente waar ik het gevoel heb dat ze zich voor mij interesseren. En waar ik mij voor anderen interesseer. Waar ik opgevoed word om mij voor anderen te interesseren. Het is de gemeente als een schaapskooi. Lijkt het u wat, zo'n gemeente? Niemand zegt wat, dus nou ja. Het zevende kenmerk. Helemaal onderaan. Correctie. Correctie. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Maar ik weet nog steeds niet, in Psalm 23, is dat nou de stok of de staf waar het schaapje dankbaar voor is? Hij kreeg een tik om weer in de goede richting te lopen. Moet hij nou daarvoor dankbaar zijn? Misschien wel. Of betekent dat heel wat anders? Hij kijkt naar de herder en hij ziet die stok en die staf. De stok in de ene hand, de staf in de andere hand. En ik denk, wauw, als er een leeuw of een beer komt. Ik zit goed, want kijk eens, hij is goed gewapend. Hij weet ze op een afstand te houden. Dat troost mij. Ik weet, ik ben veilig bij die herder. Ik weet het niet. Maar het zou best kunnen betekenen dat een goed schaap weet, als ik toch de verkeerde kant op ga, hij geeft mij een zacht tikje, niet hard. Want hij houdt van me. Hij geeft me een zacht tikje om me weer in het rechte spoor te krijgen. Hij leidt mij in de rechte spoor. Er staan de vertaling sporen der gerechtigheid, maar dit is mooi de zin ervan. In de rechte spoor. En als ik afwijk en hij geeft me een tikje om me weer in het goede koers te krijgen, is dat liefde. Slaat de rechtvaardige mij, het is liefde, zeggen de psalmen. Dat geldt zeker voor de rechtvaardige met een hoofdletter. Maar een rechtvaardige herder geeft een tikje aan het schaap om in een gareel te brengen. En wij zetten dat soort dingen vaak bovenaan. Want ze moeten allemaal in het spoor gaan dat wij hebben uitgezet. Wij denken aan het belang van het geheel en dat moet ook. Maar je moet ook het belang denken van het individuele schaap. Wij zijn allemaal verschrikkelijk, heerlijk verschillend. En dat moet voor al zo blijven. Laten we elkaar niet in een keurslijf stoppen. Ik zou zo graag in een gemeente willen zijn waar ik mezelf kan zijn. Ik weet niet of ik nu langzamerhand al weet wie ik zelf ben. Ik ben nog steeds bezig dat te ontdekken. Maar wat het ook is wat eruit komt, een gemeente waar ik mezelf kan zijn. Het heeft lang geduurd voordat ik zo'n gemeente tegenkwam. Ik ben zelf bepaald niet opgegroeid in gemeenten waar je zelf kon zijn. Dat zeg ik heel eerlijk, want het is een stuk veranderd en goede, dus ik kan het nou wel zeggen zo langzamerhand. Maar bepaald niet opgegroeid in een gemeente waar je echt jezelf kon zijn. Dat zat strak in het lijntje. Ik weet in Zuid-Afrika, daar kwam ik de eerste gemeente tegen, vroeg jaren 90, waar iedereen zit. Toen dacht ik bij mezelf, ging als een schok om me heen. Deze mensen kunnen gewoon zichzelf zijn. Dat is net als in een goed gezin. Een goed gezin wordt onder andere daardoor gekenmerkt dat die kinderen zichzelf kunnen zijn. En niet constant bang hoeven te zijn dat ze toch niet vooral uit een bepaald gareel stappen. Dat ze toch wel passen in dat gareel. Wat eigenlijk tegen hun natuur ingaat. Wat lijkt me dat heerlijk. Wat lijkt me dat aantrekkelijk voor de buitenwacht. Om zo'n gemeente te ontdekken. Waar mensen zorg hebben voor elkaar, maar nooit op een benauwende manier. Zodanig dat toch ieders persoonlijkheid gerespecteerd wordt. En die mensen gewoon zichzelf mogen zijn. En elkaar daarin helpen. Om ook te ontdekken wie je bent. Ik zei het gisteren of eergisteren, nog tegen iemand. Luister, laat je niet aanleunen om wie dan ook te worden. Je hoeft niemand te imiteren. Jouw opdracht is, en dat is vreselijk moeilijk, om Anneke te worden. En daar ben je nog wel een eentje vanaf, maar dat geeft niet, je bent op de goede weg. Ik hoef dat niet te proberen, ik word nooit Anneke. Jij hebt een taak die jij kunt volbrengen, die ik nooit zou kunnen. Ik heb al moeite genoeg om Willem te worden. De Willem zoals God het bedoeld heeft. Maar jij mag Anneke zijn. Een gemeente is niet waar iedereen op een Procrustesbed wordt gelegd en ze je net zo lang snijden tot je precies in het vakje past. Een gemeente is een gemeente waar de herderlijke taak erop toeziet dat jij jezelf kan worden. En jezelf kan zijn. Zou die er zijn in Apeldoorn? Jullie komen van zoveel verschillende gemeenten. Wie steekt even zijn vinger op en zegt, nou kom maar, je hoeft niet meer te zoeken. Wees maar bij ons. Wij voldoen aan alle kenmerken. Het blijft tobben en het blijft zoeken op aarde. Ik zou het wel mooi vinden als er een gemeente was die er dichtbij kwam. En daar kunnen we ons allemaal voor inzetten. We hebben allemaal genoeg invloed in onze gemeenten om te helpen een beetje in die richting te sturen. De kerk als schaapskooi. Hoe meer ze dat wordt, hoe meer schaapjes ook van buitenaf de weg zullen vinden naar zo'n kooi. God zegene zijn woord. Laten we samen danken en bidden. Heere God, we zeggen het u maar eerlijk, het lijkt zo eindeloos ver. Zo'n ideale gemeente. Want het klinkt allemaal toch wel erg ideaal. En tegelijkertijd als we erover nadenken, moeten we zeggen, het is eigenlijk allemaal zo vanzelfsprekend. Zo zou het moeten zijn. Het zou helemaal niet ideaal moeten zijn, of een onhaalbaar iets, maar het zou vanzelfsprekend moeten zijn. Heere God, help ons uit al die verschillende gemeenten waar we van afkomstig zijn, om terug te gaan naar die gemeentes en op onze manier daar vormen aan te geven, daar invloed op uit te oefenen. Dat we dat wat meer dat ideaal benaderen. Al zal het nooit ideaal worden, want wij zijn zelf geen ideale mensen. Maar toch dat ideaal. Dat een gemeente zijn waar mensen zich toe aangetrokken voelen. Omdat ze ervaren dat mensen daar van elkaar houden. Om elkaar geven, zorg voor elkaar dragen. Elkaar helpen om te worden zoals u het bedoeld hebt. Elk weer heel anders dan de ander. Waar we verschillend mogen zijn. Waar het niet koekoek eenzang is. Maar waar mensen zichzelf kunnen worden, omdat er ruimte voor is. Ja, zelfs anderen hen daarbij helpen om te ontdekken wie ze zijn. En zo hun plekje te vinden in het geheel. Niemand van ons kan er echt helemaal alleen voor staan. We kunnen niet zonder gemeente. Dat kunnen we ons wel inbeelden en er zijn heel wat christenen in dit land die thuis zitten. Maar Heere God, help ons. Niet om het ideaal te vinden, maar toch iets waar iets zichtbaar wordt van wat u met gemeente zijn bedoeld hebt. Een schaapskooi, waar goede herders zijn, maar ook waar alle schapen iets herderlijks in zich hebben naar elkaar toe. Zorg, liefde. Heer, help ons daarbij. Laat zo nog iets van uw kerk zichtbaar worden zoals u het hebt bedoeld, ook in deze laatste dagen. Heer, laten we terug mogen gaan, allemaal naar onze eigen gemeente met dat besef niet van, het wordt bij ons toch niks, maar met dat besef van, hé, hier mag ik iets van uitstralen, ook in mijn eigen gemeente. Omdat we een beetje dichter bij dat ideaal komen. En laten daardoor ook mensen van buiten worden aangetrokken die zeggen, daar wil ik zijn. Want daar houden ze van elkaar. En daar zorgen ze voor elkaar. Daar hebben ze echte interesse voor elkaar. Heere God, zegen ons daarin. Leid ons daarin. Geef dat het niet van ons afglijdt, omdat we denken, ach, het wordt toch niks. Want we kunnen daarmee niet ons voor u verantwoorden. Want door de kracht van uw geest kan het wel iets worden. Als wij er ons voor inzetten. Help ons daarbij, Heere God. We danken u voor uw woord dat zoveel over herders en schapen spreekt. Dank u wel dat u ons daarmee zulke wijze lessen leert. Dank u wel dat we allemaal op onze eigen manier een beetje mogen lijken op die goede herder die zijn leven gesteld heeft voor de schapen. We danken u, Heer Jezus, dat u dat hebt gedaan. Niet alleen maar uw leven in de waagschaal hebt gesteld, maar werkelijk uw leven overgegeven in de dood, opdat wij het leven zouden ontvangen. En leer ons nu om zoals u te zijn, want daarvoor heeft God ons van eeuwigheid uitverkoren. Om aan uw beeld gelijkvormig te zijn. En uw beeld is heel veelzijdig, maar er hoort ook bij dat u een goede herder bent. En help ons zo om herderlijke gevoelens naar elkaar toe te ontwikkelen. Ook al zijn we niet allemaal echte herders, ook al hebben we een heel andere bediening, geef ons toch een pastoraal hart naar elkaar. wil zo ons nabij zijn. Zegen ons in de tijd die voor ons ligt. Breng ons de volgende keer weer in gezondheid bij elkaar. Verheerlijk uw naam in ieder van ons en in de gemeenten die wij hier vertegenwoordigen. Tot uw eer.